Geliefde gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in de u voorgelezen schriftgedeelten uit Jesaja 41, het 14e vers, en uit Lucas 2, het 30e vers. Jesaja 41, vers 14, daar spreekt het woord van de Heere aldus: vrees niet, gij wordtje Jacobs, en gij volkske Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israël. En Lucas 2, vers 30 lezen we: want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Tot zover. Wij letten op: vrees niet, de verlosser is de losser. Vrees niet, de verlosser is de losser. Het zijn bewogen woorden die Jesaja door de Heilige Geest heeft gesproken, geprofeteerd. In zijn tijd begon het wel allemaal naar een eind toe te lopen. Het geduld van de Heer was op. En de profeten, ook Jeremia en anderen, ze hebben ervan gesproken: de Heer zal zijn volk bezoeken. Dat oordeel dat bestond uit een groot aantal slachtoffers die zouden vallen, jongen en ouden. Enorm veel geweld en bruutheid zou over dat volk Israël komen. Ze zouden worden weggevoerd uit hun land en uit hun stad. En het huis van de Heere, waar de vaderen hem loofden, te Jeruzalem, zou met vuur verbrand worden. En alle gewenste dingen, alle geliefde dingen, zouden verbrand worden. Jesaja had wat dat betreft een ontzettend moeilijke arbeid. En was niet veel zegen op de prediking toegezegd. Tot hem was het woord gekomen: maak het hart van dit volk vet. En sluit hun oren en hun ogen toe, dat ze zich niet bekeren. En ik ze zou redden. En toch is hij juist de man geweest die zo door de Heilige Geest verlicht is geworden in zaken het heil, dat hij wel de vijfde evangelist genoemd wordt. Vaak heb ik erover gedacht: hoe komt dat toch? Dat deze man, die zo'n troosteloze boodschap kreeg, om als ware dat volk dicht te plakken, dat ze het niet zouden horen, dat juist die man zo heeft mogen spreken over de ontferming van Israël, over de ontferming van God over Israël en over de heidenen. Ik denk dat het hiermee ook in verband staat om ons te leren hoe hopeloos het aan onze kant is. En dat God alleen die sterke God is die het doet om zijn naams wil. Zodat we als het ware uit de muil van een leeuw zijn uitgerukt. En uit de ondergang opgehaald. Dat we nooit zouden zeggen: nou, het viel nog wel mee met ons. Maar dat we zouden eindigen in de roem en de lof voor de Heer, die zoveel wonderen heeft verricht. Die Jesaja, zoals al meerdere malen gezegd, die heeft al van tevoren dat aanzien gekomen. Hij heeft dat gezien door de Heilige Geest en hij heeft er ook van gesproken. Maar terwijl ze op dat moment nog helemaal zo ver niet waren, en ze zich nog ijdel beroemden in de stad en in de tempel, en dat het allemaal nog mee zou vallen, want ze hadden tenslotte ook Egypte nog, die zou wel kunnen helpen eventueel. Terwijl ze op dat moment nog niet in die vreselijke ellende zich bevonden, heeft Jesaja toch al een woord van waarachtige troost gesproken voor die ballingen, voor die ontheemden, voor die rouwdragenden, voor die bedroefden om der bijeenkomst wil. Wat is dat merkwaardig dat de Heere al een medicijn bij voorbaat geeft, waarbij mensen aan voorbij lopen en geen erg in hebben, en soms na lange jaren, terwijl ze midden in de nood zitten en het erop lijkt dat alles voorbij is, dan is daar opeens dat oude woord, die oude boodschap van het heilig van God. Het is als een zaad, dat woord. Het kan jarenlang ergens liggen, onder het stof, in een of andere ruimte, en er gebeurt niets. Tot het bij de aarde en de zon kan komen, en dan spruit het uit, het leeft. Zo is het woord van God ook als een zaad. Het licht van de zon zit erin, maar pas wanneer het in de aarde valt en sterft, zo brengt het vrucht voort. Het doet mij denken aan wat dokter Koperige eens tegen de jongens zei aan de vooravond van een oorlog, toen ze de andere dag weg moesten. En hij gesproken had over het gebed, onze Vader die in de hemel zijt. Toen zei hij zo, jongens, er zijn er wel bij die vanavond weer niet geluisterd hebben, die vol zitten met gedachten aan dit en aan dat. Maar, zegt hij, als je nou alles vergeten bent, en je hebt al zoveel jaren in de kerk gezeten en het woord gaat maar over je heen, en als je nu straks op het slagveld bent en je wordt getroffen door een dodelijke kogel waar je aan moet sterven, dan, ik bezweer het u, denk dan nog eens terug aan vanavond. En zeg dan nog, in al je ellende, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En jongens, je zult zien dat hij een redder is. Zo kunnen de omstandigheden zo zijn dat wij zijn erbij, we zitten eronder, en toch, het is net als dat zaad dat ergens op die stoffige zolder ligt, gebeurt niks mee. En opeens wordt er een wonder geslagen. Opeens is daar die opengevloegde aarde, in ons leven. En het woord komt terug. Dat oude woord. Zoals de soldaat ook. Die dood tegen een boom aanlag. Met zijn vinger bij de woorden. In het huis mijns vaders zijn veel woningen. Anderszins, zo zou ik het gezegd hebben. Zo gaf de Heer nu ook aan het volk Israël, voordat de nood er was, gaf de Heer al een boodschap mee. Liet hij zichzelf weer kennen als die God die het niet opgeeft, omdat zijn eer ermee gemoeid is. Geeft hij zich te kennen als die God van het zaad van Abraham, niet het beste. Maar wat hij heeft willen grijpen, willen liefhebben en het uit betere wolken heeft willen kiezen om zijn volk te zijn. En dan gaat de Heer alles maar zeggen in dit gedeelte en in dit hoofdstukje zei 41, vrees niet. En als dat woord een beslag krijgt, als het actueel is, dan zitten ze midden in de ellende. Dan is er geen uitzicht meer. Jaar in jaar uit, 70 jaren lang, weg, verstrooid onder de volken. En dan is daar het woord van God, als er geen hoop is. Als er geen uitkomst voorhanden is. Ik ben de Heer, uw God. Ik grijp uw rechterhand aan. Ik zeg tot u, vrees niet, ik help u. Het is toch ongeloofwaardig, onbegrijpelijk. Dat die God, die is God. Vanwege al hun zonden, hun niet willen luisteren, niet kunnen luisteren, niet buigen voor de Heer, dat volk dat verre weggedaan werd, dat God dan zo komt te spreken. Ik grijp uw rechterhand aan en ik zeg tot u, vrees niet, ik help u. Dat is zoiets wonderbaars. Zo onmetelijk groot dat God zijn bewogen innerlijk laat zien. Hoe zou ik je overgeven, zaad van Abraham? Hoe zou ik je loslaten voor eeuwig? Al mijn berouw is in beweging. Mijn hart is in mij omgekeerd. Ben je mij niet een dierbaar kind? Een vroege zoon. Sinds ik tot je gesproken heb, denk ik nog ernstig aan je. Hoe zou ik u omkeren zoals ik Sodom heb omgekeerd? Hoe zou ik je maken als Adama en Zebulun? Uw goedheid gaat het alles te boven. En er staat er in de tekst weer, vrees niet. Gij wordt je Jacobs. Nou. Een wormpje. Een worm is al niet veel, maar een wormpje, zou je zeggen, dat is helemaal niks. Ja, dat is er nou van overgebleven. Zo klein, zo armetierig, zo onbelangrijk is het met Jacob geworden. Een wormpje. Ja, moet altijd denken, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar in een van de boeken van Stanley Jones, daar komt een gedicht in voor over zo'n wormpje wat uit de grond komt. En dan komt daar dat grote rad van de gebeurtenissen, van alles, dan komt er aan. En dan komt dat wormpje beginnen, zonder doel, in het stof gedrukt, in het stof verpletterd. Kijk, de Heere wint er geen doekjes om. De Heere zegt hoe het is. De Heere zegt tegen die mensen die zo hoog en hoog opspraken en deden. Die zeiden, Jeruzalem, ach, wat zal er ons kunnen gebeuren. De Heere die laat zomaar de kerk niet los. De Heere laat de tempel zomaar niet los. We zitten hier veilig. We zitten hier goed. Tegen die grootsprekers. Die dachten het kan wel leiden. Wij hebben wel een streepje voor bij de Heere. Nu spreekt de Heere ze aan zoals de werkelijkheid is een wormpje. Niks te betekenen. Het wordt vertrapt op de grond. Als het even uit het donkere adem omhoog komt. Het wordt weggepikt door de vogels. Het wordt doormidden gespit door de tuinman en de landbouwer. Een wormpje, wie let daarop? Wat is het belang van een wormpje? Stel niks voor. Het is in bepaalde opzichten wat de biologen er ook van zeggen, maar in het gewone dagelijkse doen is het eigenlijk iets onbetekenend, iets waar je geen aandacht aan besteedt. Dat is nou de werkelijkheid. Dat is nou het slot van wij zullen op snelle paarden rijden en op kemelen zullen wij ons voeden. Zo spraken ze. Wij zijn niet bang. En nou zegt de Heere, gij wormpje Jacob. Daar zitten ze ergens ver weg. De ene is zijn vader kwijt, de andere is zijn moeder kwijt. De derde is zijn zuster is verkracht, want zo is het gegaan. Zo is het gegaan. De oude lieden zijn van de straat weggevaagd. De vrolijke stem van de bruidegom wordt niet meer gehoord. Het is alles even slecht afgelopen. Vrees niet, gij wormpje Jacob. Hier wordt de naam Jacob gebruikt. En daarmee aangeduid. Ik heb jou gekend. Ik heb jou lief gehad. Jij was niet de eerstgeboren. Dat was Esau. Op het laatste moment bleef jij achter Jacob. En toen werd Esau voor. Maar ik heb jou willen kennen. Ik heb jou willen liefhebben. Ik heb besloten om het zaad door jou te laten dragen. Meedragen. Als je de naam Jacob hoort, dan moet je altijd denken aan het vrije goedheid. Waar gij hebt een vriendelijk beschermer. U hebt de ellendigen het land bereikt door uw sterke hand. O Israël, zo ontfermer. Jacob, dat is zo'n gewone mensennaam. Zoals mensen nog genoemd worden. Jacob. En toch. De Heere heeft Jacob lief toen hij nog niets was. Toen hij nog goed nog kwaad gedaan had. Toen heeft God hem lief gehad. De meest onmogelijke omstandigheden en situaties. Waar de man wel voor de Heere moest beleiden. O Heer. Ik ben bang. Ik weet geen raad. Straks. Dan komt mijn broer en dan slaat hij me dood. Ik heb u lief. Morgen Jacob. Dat is zo troostvol. Zo bemoedigend. Gij volkje Israël, sommigen willen vertalen, geen maden. Dan krijg je een soort parallelie-bordje. Maar, dat is nog minder. Wil dat de Zurit zegt in zijn redenvoering tegen Job, wat is de mens die een bordje is? En het kind des mensen dat een maden is. Maar wij houden hier aan het woordje volkje. Volkje Israëls. Want als we aan Israël denken, dan denken we toch aan die wonderbare God die Jacob wilde ontmoeten. Die met Jacob wilde worstelen. Die Jacobs heup aanroept. Dan denken wij nog aan die man, dat wormpje, dat je zou zeggen vast bleef kleven aan die schoen. Van die sterke man die in die nacht met hem vocht. En die riep ik, laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Is dat? Dan denken wij aan het wonder dat God Jacob wil ontmoeten. Dat hij zondaren wilde ontmoeten. Mensen die niet beter zijn dan andere mensen. Mensen die hem vergaten. Mensen die zo menigmaal zijn afgeweken. En de Heer, hun trouwe herder, uit het oog verloren, gij volkje Israël. Er zit iets in van ontdekking. Hij noemt de dingen bij de naam. Dat trotse volk is geworden tot een volkje. Die ruiters te paard, dat zijn nu wormpjes. Onder de hoeven van een paard. En toch tegelijkertijd proef je er ook iets in van liefde. Van innerlijk meedogen. Je proeft er ook iets in van dat koesterende. Alsof de Heere dat wormpje en dat volkje zo op zijn hand legt en zegt, ah, wat is te laat met je afgelopen? Wat ben jullie ver weg? Maar ik heb je in mijn hand. Ik heb je in de holte van mijn hand. En ik hou nog van jullie. Ondanks alles. Ik heb jullie nog lief. En ik wil nog jullie schuld verzoenen. En ik wil jullie straf nog dragen. Ik help u. Dat wil zeggen, ik leg je op mijn hand en ik til je op. Ik breng je er doorheen. Hoe hoog de golven ook mogen woeden en slaan. Hoe groot de rampen ook zijn, die om onze eigen schuld gekomen zijn. Toch help ik u erdoor. Ik help u eraan. Ik help je door het graf en door de dood heen. Ik ben wie ik ben. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Ik zal toch voor u zijn. En uw verlosser is de heilige Israël. Uw verlosser. Hier was het woordje dat wij ook wel meer dan eens gehoord hebben. Goel gebruikt. Goel. En een goel, dat is een losser. En daar moet u nou eens trachten met uw aandacht bij te zijn. Uw losser. Wat is een losser? Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je er al iets van. Want dan denk je aan de geschiedenis van Naomi en Ruth en Boaz. Een losser, je kunt dat wel lezen in Leviticus 25. Een losser is eigenlijk iemand die in de brek moet staan. Een losser is iemand die als het fout gaat, als het erop aankomt, in moet springen. Met zichzelf. Soms ook met zijn geld. God wilde dat ook een verloren en verliezende volksgenoot een broeder bleef, die je niet mocht laten vallen. Niet nodeloos vernederen. Niet laten verloren zijn. Dat betekent dat als je op de een of andere manier in de problemen kwam, zodat je je huis moest verkopen, dan moest daar een losser, iemand van de naaste verwanten, als die dat kon, en dan zijn oom of een broer of geen wie wat, in een zekere volgorde, die moest dan dat redden, dat lossen. Kon dat niet, kon dat helemaal niet en kon je het ook zelf niet verdienen. Ja, dan moest je wachten tot het jubeljaar. En dan kreeg je alles terug. Maar dan kon het natuurlijk wel zijn dat dat pas jouw kleinzoon was. Of je zoon. Dat zelf niet meer meemaken. Maar de Heer had gezegd, dat verkopen dat moet niet eeuwig maar doorgaan. Dat moet niet doorgaan. Het moet terug op een gegeven ogenblik. Kun je zeggen, is dat eerlijk? Ja, wat is eerlijk? De Heer zei, vergeet niet dat jullie zijn gasten bij mij en vreemdelingen. Maar het is allemaal van mij. Dus je moet niet zo bezitterig optreden. Zo was er een bepaalde problematiek. De uitkomst
van die losser, die broer of die oom, hè, die zei, ik heb het gehoord, joh, je bent dus zaken moeten verkopen en dat kan ik, ja. Nou, ik zal betalen, als het goed was. Ik zeg niet dat het altijd gebeurde, hoor. Maar het moest wel. En ook, je kon, als je nou tekort kwam, ja, je had helemaal een groot tekort, financieel bankroet. Dan kon het ook zo zijn, dat die schuldeiser, die kon van jou eisen, dat jij dan betaalde in de vorm van werk. Een soort slaaf. Je mocht wel niet als een slaaf behandeld worden, maar je werkte toch aan de aflossing van je schuld. Kon je ook gelost worden. Kon je ook met een som geld, kon je betalen. Maar het kon nog verder gaan. Als jij nou, als man, je was getrouwd, je bent getrouwd en je sterft onverwacht. Een ongeluk, hartaanval, wat dan ook. En je vrouw bleef achter. Dan had je, dat was een merkwaardige instelling onder Israël vroeger in de oudheid, dan had je het leveriaals huwelijk. Dan moest een naastbestaande, naaststaande, die moest die vrouw huwen. En als daar dan een kind geboren werd, dan werd dat kind op naam gezet van die gestorven vader. En dan kwam de hele erfenis, land, huis, kwam en bleef bij dat vaderloze gezinnetje. Die jongen, dat was dan de wettige erfgenaam van alles. En die mocht het hebben. Ja, je kan zeggen, nou, dat lijkt me niet gek. Ja, vergis je niet. Want je moest dan ook echt iets geven. Je moest het land bijhouden. Zorgen dat het goed draaide. Je had er de zorg voor dat hele, die hele bedoeling had je erbij. En het was niet voor jezelf. Het was voor landen. Vandaar dat een loster, zo'n Goel, die zei wel eens, ja, komt mij niet uit hoor. Net als die losser die het eerst aan de beurt was in het verhaal van Rut, weet je wel. Nee, ik zou het niet kunnen doen. Zo iemand zijn schoen moest uitgetrokken worden en er werd gespuugd toch bij als een teken van vernedering. Want het gold wel toch als iets van, ja, een miskenning van, joh, het is je broeder. Het is je broeder. Zijn naam lijkt te worden vergaan, lijkt te vergaan uit het volk, en dat vindt God niet goed. God wil dat hij blijft bestaan. En dat die weduwe een kind heeft dat als opvolger mag dienen in de familie en in de erven van de vaderen. En daarom, al was het, al kwam het vaak voor, het gold toch als iets niet sociaal, niet genadig, niet barmhartig, als je weigerde je taak als Goel, als losser, waar te nemen. Gelukkig waren er ook die wel deden. Denk aan Boas.
Maar zo'n losser, die zette dan ook zichzelf, het raakte hem zelf, hij zette zichzelf in. Dat kon dus zijn in de vorm van geld, of arbeid, of wat dan ook, maar als het puntje bij het paaltje kwam, dan zette die zichzelf in. Dan kon je niet je portemonnee meer voor de dag halen en zeggen, hier heb je een paar tientjes of zo. Nee, dan moest je er zelf alles aan doen. Terwijl het zakelijk gezien niet voor jezelf was. Maar God zei, zo moet je het niet zien. Je moet het zien. Ik wil er geen één kwijt. Ik wil dat ze erbij blijven. Nou, die losse gedachte is een merkwaardige gedachte. En een merkwaardig gebeuren. Je leest er niet zoveel over. Dan hadden ze het goed gerukt. Lees je niet zoveel over in de Bijbel. Maar wel, komt telkens dat woord terug als het over God gaat. Hier ook. Uw verlosser. Eigenlijk staat er dus uw losser. Uw vrijkoper. Uw God. Die tenslotte met zichzelf komt. En met zichzelf betaalt. Geliefde gemeente, wat is dat? Een diep, diep ingrijpende gedachte en waarheid. De Heer. De ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Maar dan ook in de volle zin. Voor dat wormpje, voor dat volkje. Ik zal voor u zijn. God. Ja, wij. De los. Het is onbegrijpelijk. Het is in de mensenverstand. Dan niet opgekomen. God, geopenbaard in het vlees. God, die bankroete mens, die failliete mens, die verloren mens, die ja, dat volk Israël, die maar. Dat God zegt, ik heb mijzelf verbonden. Ik ben de naaststaande. Ik ben je losser. Als het aankomt, dan kom ik. Dan ben ik er. Dan zal ik er zijn. Dan ben ik er in uw plaats. Dan ben ik als de tweede Adam in de plaats van de eerste getreden. Dan ben ik van die eerste man de opvolger. Ikzelf. Loser. De heilige, ja, maar die ook genadig is. De onaantastbaar rechtvaardig, maar die ook zo rechtvaardig is in liefde, dat die zegt, ik op de plaats van de dood, van de doorbrenger, van de afwijker, van degene die failliet gegaan is, van degene die geen centje heeft om te betalen, die er eeuwigheid moet werken en lijden, en is die nog niet afbetaald. Ik neem zijn plaats in los. Ja, Anders komt het woord niet uit de ballingschap. Anders kan Simeon niet sterven.
Hij heeft een belofte. Een bijzondere belofte weliswaar.
Dat hij niet zou sterven. Of de Christus des Heren, die zou hij zien.
Simeon, hij was een godvreesend mens. Maar hij kon niet sterven. God had het gezegd. En eindelijk is het zover. Hij gaat door de geest naar de tempel. Hij ziet daar die ouders met het kindelijke. Hij neemt het kindelijke in zijn armen. En prijst de Heer. Nu laat hij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil, uw redding. Mijn ogen hebben de losprijs gezien. Het losgeld. Nee, niet losgeld. Maar de losse God is geopenbaard in het vlees. Simeon, het is even beeldsprakig, houd dat goed uit elkaar. Simeon kon niet sterven, het was niet ingelost, het moest eerst ingelost worden, die belofte. Wij kunnen ook niet sterven, zonder dat het ingelost wordt, al is dat een iets andere manier. Wat? Kun jij en ik met mijzelf, kunnen we met onszelf sterven? Kunnen wij God aandoen, de dood aandoen? Kunnen wij dat? Dat kunnen we niet. Wat dat betreft zitten we daar in de schuld. Zitten we tot over onze oren in de schuld. En het gezocht. Kwaad dat wij bedreven, de euvel daar. Heer, verlos, los. Hoe moet je verder? Hoe kun je straks sterven als het tijd is? Dat kan alleen als die los zijn. Ik voor u. Als God zegt, ik zal zaad verwekken. Zie, de maag zal zwanger worden en de zoon baren. Dat wordt erfgenaam. Als God met inzet van zichzelf zo diep buigt naar die verloren Jacob, dat wormpje, dat volkje, dat hij op dat plekje gaat staan. En dat hij zegt, ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mens. Zo kan het. Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil, uw redding gezien. Opeens is het, voor zover het God behaagt, duidelijk. Dat is het. Dit is de prijs. Dit is de losse. Dit is God zelf. In ons vlees en bloed verschenen. Daarom is de diepe intentie van het vrees niet. Is deze. De verlosser is de losser. Hij komt niet om wat te betalen. Dat we weer even vooruit kunnen. Hij komt met inzet van zichzelf. God
heeft de plaats echt gegeven. De Heilige Geest en de kracht des Allerhoogste zorgden voor het zaad Abraham. Wie zal het zijn? Wie zal het doen? Kun je nu dat blije gezicht van Simeon indenken? Mijn ogen hebben mij de redding, de zaligheid gezien. God, geopenbaard in het vlees. God in zijn vader. Dan kan die heen gaan. Morgen of overmorgen doet hij niet toe. Maar hij kan heen gaan. Hij mag heen gaan. Zo mag dat wormpje Jacobs en het volk Israëls ook heen gaan. Als met een oog van geloof op de losser zien. De Goël. Op hem die het voor zijn rekening heeft genomen. Alles. De schuld. Het hele bankroet. Mijn leven. Met alles wat er is. Mijn dood. Mijn vloek. Op zich genomen. Toch. Om de arbeid van zijn ziel. Zal hij het zien. En verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Hij zal een volkje hebben. Ja, een groot volk. Hij zal alles nieuw maken. Die hele vergooide en verwoeste erfenis, die zal hij nemen. Door het vuur en door de oorlog en door alles heen. Laat hij het komen. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Straks staat hij daar bij de vader. Kijk. Ik. Kinderen. Die ge mij gegeven hebt. Verlossen. Anders had Job ook door de ashoop heen gezakt. Maar nu. In de diepste. De nood, ik weet, mijn losser weet. Hij zal over dit stof opstaan. Hij zal zeggen, ik maak het goed. Je krijgt een nieuw leven, een nieuw bestaan, voor eeuwig. Geliefde broeders en zusters, wat is dat toch alleen onze hoop? Anders kan het niet meer. Als jij het moet vasthouden, als jij het veilig binnen moet loodsen, het schip van je leven, als wij het moeten doen, het is al verloren voor we eraan beginnen. Maar dan, ik de Heer, ik ben uw last. Dan kan, dan zal. Ja, dan mogen we zeggen, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hoe? Ik voel u, dat gij anders. De eeuwige dood van de stijl. De Heer geeft ons alle moed op de losser en het oog op de losser. Hij geeft ons verwachting niet op onszelf, maar op die man die niet wilde rusten. Tot alles was betaald. De smartelijkste arbeid werd door hem verricht. Waarom heb jij mij verlaten? opdat wij niet eeuwig verlaten zouden worden. En hij heeft geroepen, is volbracht, de prijs is betaald. Hij heeft betaald, God heeft betaald met zichzelf. Amen.